Nog voordat we überhaupt 1 meter een Formule 1 auto in 2024 over een circuit in een officiële sessie hebben zien rijden, is er alweer genoeg te doen. En misschien wel de grootste verrassing op deze Transfer Deadline Day is dat is geen voetbalnieuws, maar meer Formule 1 nieuws. Lewis Hamilton maakt de overstap naar Ferrari. Ja, Ronald, ik denk niet dat heel veel mensen vorige week dachten, dit zit eraan te komen.
Nee, dit is wel een bijzonder grote verrassing natuurlijk. Hè? Want laten we eerlijk zijn, 2025, daar hebben we het over, 2025 Hamilton naar Ferrari. Dan krijg je de statistisch in ieder geval meest succesvolle Formule 1 coureur die de handen ineen gaat slaan met het meest iconische Formule 1 team aller tijden. Nou, dat is zeker in de recente Formule 1 geschiedenis met afstand de meest spraakmakende transfer en gooit ook hele hoge ogen op de lijst van de meest spraakmakende Formule 1 transfers aller tijden. Dus in dat opzicht een mega verrassing. Aan de andere kant komt het natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. Zo heeft John Elkann, zijpelt nu wel door, hè, de topman bij Ferrari, heeft eigenhandig toch wel een vrij prominente rol gespeeld in deze transfer. En dat is niet voor het eerst, want hij heeft al heel vaak geprobeerd om Lewis Hamilton te verleiden richting Maranello. Nou, het kan zijn dat Hamilton een keer bij het Ferrari Museum geweest is, maar niet op de manier waarop het nu wel gelukt is. Maar goed, dat speelt al langer. Daar komt bij dat ik vandaag ook moest terugdenken aan wat Christian Horner in Abu Dhabi zei. Oftewel, de vader van Lewis Hamilton heeft contact met ons opgenomen, maar heeft contact met veel meer Formule 1 teams opgenomen. Dat werd nogal rigoureus tegengesproken, maar nu blijkt daar toch ook wel een kern van waarheid in te zitten. En heel verrassend is het ook niet, hè? Want iedereen praat met iedereen in de Formule 1. Zeker als het 2 jaar al relatief slecht gaat met Mercedes, is het logisch dat Lewis om zich heen kijkt. Dus in dat opzicht is het wel te verklaren. En in dat opzicht past het ook naadloos in de winterstop, die eigenlijk geen winterstop is, want we worden overspoeld met Formule 1 nieuws. 2 dingen daar passen heel erg goed bij dit, hè? De contractverlenging van Charles Leclerc en Lando Norris, komen we later op terug. Maar dat waren ook al moves, omdat die teams natuurlijk wisten wat er speelde. En omdat zij wisten dat er een gat zou ontstaan bij Mercedes, om in ieder geval die coureurs veilig in hun eigen handen te houden. Maar goed, we hebben ook gekker Formule 1 nieuws gezien. Hè? Een teamnaam waar denk ik helemaal niemand blij van wordt. Een circuit waar denk ik ook helemaal niemand blij van wordt, namelijk Madrid. Teasertje, er komt morgen vroeg circuit nieuws waar mensen wel blij van gaan worden. Een contractverlenging. Nou, Andretti de afwijzing en als ultieme klap op de vuurpijl nog het nieuws dus van deze absolute, wat zo mogen we het noemen, megatransfer in de koningsklasse.
Ja, en je zei het net al eventjes tussen neus en lippen. Het is natuurlijk wel vaker gegaan over een overstap van Hamilton naar Ferrari. Keer op keer werd het eigenlijk binnen de kortste keren de kop ingedrukt nadat ook het contract alsnog verlengd werd bij Mercedes. Ja, en nu lukt het allemaal wel. Ja, hoe is dit in vredesnaam nu wel gelukt?
Ja, nou, laat ik eerst inhaken op wat jij zegt over contract. Want dat is interessant, hè? Dat vragen veel mensen zich af. Lewis heeft toch een meerjarige deal getekend bij Mercedes. Hoe kan hij daar dan halverwege aan ontsnappen? Mercedes zelf heeft ook uitgelegd in een statement, hè, van hij maakt gebruik van een ontsnappingsclausule. Maar wij horen van ingewijden dat het nog wel ietsje genuanceerder ligt. Namelijk dat hij aangekondigde deal eigenlijk een 1 plus 1 deal was. Dus dat Lewis Hamilton daar sowieso naar 1 jaar onderuit zou kunnen. En dat het contractueel dus helemaal niet zo ingewikkeld lag. En dat Lewis eigenlijk vrij makkelijk ofwel kon stoppen als hij dat zou willen. Ofwel, en dat was denk ik niet het idee toen Mercedes de handtekening zette, maar dat hij dus naar Ferrari zou kunnen trekken. Nou, waarom nu dan toch? Meerdere redenen. Hè. De eerste is en blijft natuurlijk de aantrekkingskracht van Ferrari. Ik zei het al, by far toch nog altijd het meest iconische Formule 1 team. Ten tweede dat je heel vaak bij wel grotere kampioenen ziet dat ze toch wel toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Waarom verliet Schumacher Benetton, waar hij het ook goed voor elkaar had, voor een nieuw avontuur bij Ferrari. Alonso na 2 titeljaren toch ook weg bij Renault. Nou, dat element speelt ook ontegenzeggelijk een rol. Maar afgetekend op nummer 1 staat natuurlijk, en dat zegt dit bovenal, dat Lewis Hamilton toch wel een beetje het vertrouwen kwijt is in Mercedes. Het vertrouwen kwijt is dat Mercedes nog weer daar kan komen waar ze moeten zijn om Red Bull en meer specifiek Max Verstappen het vuur aan de schenen te leggen. Ja, en dat is vooral de grootste schok, denk ik. Hè? Omdat voor heel veel mensen zit in het hoofd Hamilton, Wolf, Mercedes. Dat is een soort onafscheidelijk front. En nu blijkt dat toch ineens te kunnen scheiden. Blijkt dat toch ineens uit elkaar te kunnen. Dus dat is de hoofdmoot. Waarbij ik zei het al, die twee slechte jaren natuurlijk van invloed zijn. Maar waarbij ik heel erg het idee heb dat vooral de winter van 2022 richting 2023 van invloed is geweest. Omdat Lewis Hamilton al heel vroeg zei, hè, zero pot, verkeerde afslag, moeten we niet hebben. We moeten Red Bull zo snel mogelijk gaan kopiëren. Nou, dat heeft hij ook intern heel nadrukkelijk gezegd toen er aan de tekentafel is gesproken over de 2023 auto. Lewis zei, wij moeten af van zero pot. Het technische team zei, wij gaan niet stoppen met zero pot, omdat wij op basis van de simulator en de windtunnel zien wij nog heel veel potentie. Die we niet naar het circuit hebben kunnen brengen, maar daardoor willen wij het nog één keer proberen. Nou, daar was Lewis nogal verbolgen over. Dat heeft ook wederom een verloren Formule 1 seizoen ingeleid. En ik denk dat dat ook wel het vertrouwen enigszins heeft aangetast. Mercedes heeft dat wel weer proberen te corrigeren. Niet alleen door van concept te veranderen, maar ook door James Allison, hè, die Hamilton wel hoog heeft zitten, door James Allison weer terug te zetten naar de rol van technisch directeur. Dat ging ook even niet door privéomstandigheden, maar toen het wel weer ging, hebben ze dat ook gedaan met Hamilton in het achterhoofd. Alleen ja, de conclusie van dit alles is dat toen het vertrouwen al dermate veel afgebrokkeld was, dat het kalf eigenlijk al verdronken was. En dat Hamilton, om jouw vraag te beantwoorden, ditmaal wel te paaien viel voor een poging van Elkan. En dus was het kalf bij Mercedes al verdronken en gaat het vanaf 2025 geen kalf, maar een stijgerend paard worden.
Je zei net al, het komt een einde aan een super succesvolle relatie en de verkering is nog maar net uit of hij heeft alweer een nieuwe te pakken. Ja, kan het ook een succesvol huwelijk worden? Of wat, hoe kijk jij naar hoe dat allemaal loopt daar?
Nou kijk, daar moeten we nu wel op de rem gaan trappen natuurlijk. Hè? Omdat zeker op sociale media en ook in Engeland is dit wereldnieuws. Wordt de Polonaise bijna gelopen. Maar we moeten zeker op de rem gaan trappen. Omdat je maar even terug moet denken aan Abu Dhabi vorig jaar. Hè? Tot de allerlaatste ronde waren Mercedes en Ferrari in gevecht voor P2 bij de constructeurs. En dat laat één ding zien. Namelijk dat niet alleen Mercedes een mountain to climb heeft om Red Bull te bedreigen, zoals hè, Toto Wolff dat zei. Maar ook Ferrari, want ze zitten eigenlijk allebei in hetzelfde schuitje. Ze hebben allebei een enorme achterstand. En als je reëel na gaat denken, zijn voor komende 2 jaar hè, met een stabiel reglement voor beide seizoenen Max Verstappen en Red Bull gewoon de gedoodverfde favoriet. Dus daar verandert dit ook helemaal niks aan voor 2025. Alleen bij Ferrari heb ik eigenlijk één andere vraag die voor mij nu echt cruciaal is. Namelijk, wat is de echte filosofie, de diepere filosofie achter deze deal? En daarbij kun je 2 kanten op redeneren. Optie 1 is dat het een soort Schumacheriaanse filosofie is. Oftewel, we halen een grote naam binnen. We willen het hele team een beetje reorganiseren. Dat wil zeggen dat er dan meer aanwinsten richting Ferrari zouden moeten gaan. En we zien een noodzaak om echt iets te doorbreken voor een eerste wereldtitel sinds 2008, hè, destijds bij de constructeurs. Dus als dat het geval is, ja, dan zit er een hele duidelijke filosofie achter. Optie 2, die je toch ook wel een beetje hoort, ook omdat ik al zei dat Elkan er heel erg persoonlijk bij betrokken is geweest, is dat het toch ook wel een klein beetje opportunisme zou kunnen zijn. In de zin van, we willen Hamilton al vrij lang. Het is een grote naam. Hij is commercieel goed. Dat heb je vandaag ook al op de aandelenmarkt gezien. En nu doet die kans zich voor, dus we pakken hem maar. Ja, kijk, als dat de afweging is, dan blijf je nog altijd op 2 sporen hangen. Want dan ga je second poppetje achter het stuur veranderen. Maar niet de organisatie, waar ook nog wel het een en ander in te verbeteren valt. Dus hoe het gaat uitpakken bij Ferrari, dat valt of staat in mijn optiek volledig met deze vraag. En het antwoord op deze vraag moet in de komende maanden, niet eens weken, maar komende maanden gegeven worden aan wat Ferrari gaat doen en wat ze eventueel nog gaan binnenhalen. Dus dat is voor mij de hele crux van het verhaal. Dus een ander heel interessant aspect is dat we het over 2025 dus hebben. En dus eigenlijk maar over 1 jaar onder het huidige technische reglement. Omdat we weten het allemaal, 2026 gaat het motorreglement op de schop, gaat het chassisreglement op de schop. En wordt het dermate anders dat het eigenlijk voor iedereen een grote sprong in de diepe is. En dat niemand momenteel nog weet, of Lewis Hamilton moet er meer weten dan wij. Maar verder niemand eigenlijk nog weet op welke plek je dan zou moeten zijn. Dus dat is ook heel erg interessant, los van wat Ferrari er graag mee wil. Geldt ook voor Hamilton, van ja, wat is het diepere idee hierachter? Omdat het eigenlijk over 1 jaar gaat, voordat het een soort tombola wordt in 2026, waarbij alles op de schop kan gaan. Dus ja, dat zijn allemaal hele, 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 hele interessante vraagtekens die we hopelijk in de komende weken, CQ maanden, in ieder geval de hoofdrolspelers voor kunnen leggen, zodat we daar iets wijzer over gaan worden.
Een ander interessant aspect waar we het zeker nog even over moeten hebben is de dynamiek die nu bij Ferrari gaat ontstaan, nu Leclerc Hamilton naast zich krijgt. Ja, Leclerc is natuurlijk een klein beetje de golden boy, hè, de prins, de kroonprins voor Ferrari. En nu komt er toch wel de koning eigenlijk er wel naast. Dus hoe gaat zich dat ontvouwen?
Ja, dynamiek is mega interessant, maar eigenlijk op twee manieren. Kijk, ten eerste is het al heel erg interessant dit jaar, hè, want Mercedes weet dat Hamilton weggaat. Gaan daar dan al dingen toch iets meer richting Russell verschuiven, al is het maar qua voorkeur met technische feedback en dergelijke. Sainz weet op zijn beurt dat hij aan de kant geschoven wordt door Ferrari. Dus gaat hij dan nog wel heel lief zijn op momenten dat het hem niet zo goed uitkomt, de ja of de nee? Dus dit jaar wordt het al heel erg interessant. Eén dingetje daar nog over. Mensen zeggen nu heel erg snel de timing. Waarom kondigen ze het nu dan al aan? Eén aspect dat daarin meespeelt kan ik nog wel mededelen. Namelijk Carlos Sainz heeft zelf gezegd: ik wil voor Bahrein wil ik eigenlijk weten waar mijn toekomst ligt op lange termijn en of die bij Ferrari ligt, ja of nee. Nou, die gesprekken zijn wel begonnen, maar die zijn stopgezet natuurlijk omdat Hamilton in beeld kwam. En de lijntjes van Sainz en vooral van papa Sainz met de Spaanse pers zijn heel erg kort. Waardoor het helemaal geen toeval is dat dit nieuws vanochtend naar buiten kwam vanuit Spanje. Want die wisten dat vanuit het kamp van Sainz. Dus dat is een klein beetje achtergrond van hoe dat gegaan is. Dan over wat jij zegt, de dynamiek tussen Leclerc en Hamilton. Wordt heel erg interessant. En dat vind ik wel mooi dat Hamilton op dan, hè, want hij is dan 40 jaar. Dat hij op 40-jarige leeftijd die uitdaging nog aan wil gaan. En die uitdaging is tweeledig. Ten eerste laat hij Brackley achter zich voor Maranello, wat een compleet ander politiek klimaat is. Hè. Veel politieker, de hazen lopen daar anders. Daar moet Hamilton zich allemaal nog eigen in gaan maken. Nou, dat is best lovenswaardig dat hij dat nog wil. En ook het gevecht met Charles Leclerc aangaan. En dat wordt zeker een zeer interessante. Behalve misschien voor Max Verstappen hoeft Hamilton verder voor niemand heel erg bang te zijn. Alleen het is toch anders dan met Russell. Kijk, Russell heeft die afgelopen jaar qua punten en qua race pace wel kunnen verslaan. Alleen toen Russell Mercedes inkwam, was Mercedes heel erg een Hamilton bastion. Hè? Dat team was al jarenlang om Hamilton heen gebouwd. Terwijl nu is Hamilton zelf de man die in een vreemde omgeving komt. En hij neemt het op tegen iemand, Leclerc, die, jij zei het al, de kroonprins is. En iemand is die Ferrari van Haver tot Gort kent. Dus ik ben buitengewoon benieuwd hoe dat uit gaat pakken. En ik ben er helemaal nog niet zo van overtuigd dat dat zomaar een varkentje is dat Lewis Hamilton op 40-jarige leeftijd nog eventjes gaat wassen. Maar dat maakt het voor ons als kijker natuurlijk des te interessanter.
En met het vertrek van Hamilton is er een plekje vrij bij Mercedes. Nou, de eerste namen poppen hier en daar op wie die moet gaan innemen. Wie zijn volgens jou nou de paar coureurs die daar de meeste kans op hebben?
Ja, nou ja, je kunt meerdere kanten op redeneren. Het makkelijkste is om te zeggen, hè, ze pakken Sainz, dan heb je een soort met van wissel. Maar we komen zo meteen wel op Sainz. Dat ligt er vooral aan wat hij wil. Omdat hij natuurlijk ook al veelvuldig aan het aankomende Audi-project is gelinkt. Nou, Sainz ligt in die zin voor de hand. Maar als Sainz een andere keuze maakt, zou ik zelf heel erg wel willen opperen voor Alexander Albon. Omdat ik zelf van mening ben dat Albon wel weer een kans bij een topteam verdient. En omdat Albon dat ook vrij slim heeft gespeeld. Ik denk niet dat hij dit al wist. Maar eind vorig jaar heeft Albon een paar keer de boot afgehouden om een hele langdurige Williams deal te gaan tekenen. Omdat hij vrij man wilde blijven en misschien nog weer hogerop wilde komen. Nou, dit kan het perfecte moment daarvoor zijn. Ik denk ook dat George Russell dat best wel prima vindt, omdat dat natuurlijk zijn maatje is al heel erg lang. Andere afwegingen, andere namen die wel zijn genoemd. Esteban Ocon, ook een Mercedes achtergrond, zou kunnen. Kan ook contractueel, kan dat. Ik heb ook al Sergio Perez en Fernando Alonso voorbij horen komen, maar dat zijn veel meer long shots. Hè. Dat ligt er bij Perez dan ook aan wat Red Bull zou willen. En als Red Bull hem niet meer zou willen, dan zet dat Mercedes waarschijnlijk ook wel te denken. Dus daar ben ik niet per definitie van overtuigd. Maar het is vooral de vraag of Mercedes voor zo'n gevestigde naam wil gaan, of dat ze iemand uit de eigen pool, uit de eigen talentenpool willen halen. Als ze dat doen, wordt Mick Schumacher als reservecoureur wel genoemd. Dat is heel romantisch vanwege zijn vader en Mercedes, maar zie ik niet zo heel snel gebeuren. Frederik Vesti weet ook niet of hij het zou kunnen. En het wonderkind, zo wordt hij ook door Mercedes wel een klein beetje gezien, is natuurlijk Andrea Kimi Antonelli. Maar je legt die jongen wel heel veel druk op de schouders als hij nu dit jaar gaat debuteren in de Formule 2. En als je meteen tegen hem zegt, nou weet je wat, als je het goed doet, dan ren je volgend jaar voor mijn fabrieksteam van Mercedes in de Formule 1. Dat is wel heel veel gevraagd van een jonge jongen, denk ik. Waardoor ik het niet eens zo'n hele gekke gedachte zou vinden, als ik op de stoel van Mercedes ga zitten, om met James Fowles te gaan praten van Williams. En om te zeggen, wij betalen jullie rijkelijk en we proberen Albon te krijgen. En jullie krijgen dan ons talent Antonelli voor zolang als je hem nodig hebt. Met één kanttekening, hè, dat Williams dan geen echte kopman meer heeft om de kar te trekken. Maar goed, als ik puur de Mercedes-pet opzet, vind ik dat vrij logisch. En om het verhaal helemaal rond te maken, ook met het begin. Dit is exact waarom ook Norris langer vastgelegd is. Waarom Leclerc langer vastgelegd is bij Ferrari. Hè, want die zou natuurlijk allemaal ook heel hoog op de lijst staan nu. En die teams, vooral McLaren, kan nu lekker achterover leunen. En kan lekker denken, oké, het hele huis staat volledig in de brand. Maar wij zijn veilig.
En iemand die nog eventjes uit het brandje moet ontsnappen. Carlos Sainz. We hebben het al eventjes genoemd dat hij best wel wat opties heeft. Ja, die moet wel nu na 3 jaar Ferrari verlaten. En wat is nou eigenlijk, wat is volgens jou het logischste vervolgstapje van hem?
Nou ja, kijk, Mercedes zou dus kunnen als die interesse ervoor zou bestaan. Maar het is geen geheim, hè. Sainz is al heel vaak en ook al vrij lang gelinkt aan het Audi-project. Hè. Die connectie is er ook al vanwege zijn vader natuurlijk. Bij deze nog gefeliciteerd met de Dakar-zegen. Maar dat geheel terzijde. Nee, maar kijk, die connectie is er natuurlijk en dat zou kunnen omdat je over 2025 praat. Dan is het nog, geweldige naam, Stake F1. Maar dan zou het één overbruggingsjaar bij Stake zijn. Wat niet eens zo slecht is, omdat je dan een beetje het project vorm kan geven. Alvorens Audi komt, met Andreas Seidel natuurlijk, die hij al heel goed kent. Dus dat zijn best wel dingen die logisch zijn. Ik weet niet of ik dit mag, CQ moet vertellen, maar ik doe het toch voor de mensen thuis. Dat afgelopen jaar, weet ik uit betrouwbare bron, afgelopen zomer, dat er vanuit Audi al is gesproken met beide Ferrari-coureurs. Dus met zowel Charles Leclerc als ook Carlos Sainz. Nou, Leclerc, dat was voor mij ook een verrassing. Is natuurlijk niet doorgegaan, heeft nu ook een lange Ferrari-contract getekend. Maar ook met Sainz is er daadwerkelijk al meermaals contact geweest. Dus dat zou ik niet eens zo'n hele gekke optie vinden. Er is ook wel gesproken over Sainz. Hè. Zou Red Bull dan nog kunnen als ze Perez willen lozen om dan Sainz weer naast Max te zetten? Dat kan in theorie ook, al was er bij Toro Rosso wel wat spanning. Dus ik weet niet of dat het allerbeste idee is. Dat is iets meer een long shot, denk ik. Maar dat is de hele conclusie en de samenvatting van dit alles. Dat we Lewis Hamilton, Mercedes en Ferrari wel dankbaar mogen zijn. Want dankzij deze ene move is alles nu compleet ontploft. Het silly season staat compleet open. Alle sportieve vraagtekens die wij hebben zijn heel interessant. Dus ik denk dat wij hiermee, met deze ene dag, de winterstop toch wel officieel ten einde mogen verklaren. Dus in dat opzicht bedankt, Lewis.
Ja, nou, dus voor ons is dan ook de winterstop bij deze afgesloten. Morgen zijn we er weer, wat dan gaat haast de kleurstelling voor hun briljante bolide van 2024 onthullen. We zijn heel benieuwd hoe die eruit gaat zien. En daar gaan we jullie morgen natuurlijk alles over vertellen. Dus schakel morgen zeker weer in. Vergeet ook niet even om te abonneren. En dan zien we jullie graag morgen weer. Tot dan.